safe. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Daar wordt uw lof verbreid, o oppermajesteit, door mij die u bemin en acht. Laten wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 26 en daarvan de versen 7 en 8. Psalm 26, vers 7 en 8. Vanavond doen wij belijdenis van ons geloof met de kerk van alle tijden en plaatsen, de kerk van de eeuwen, maar ook de kerk wereldwijd, zoals ze dat ook vanavond doen, verbonden met christenen, broeders en zusters, ook in Pakistan. Als antwoord en als amen op onze belijdenis zingen wij Psalm 31, vers 19. Bemint de Heer, Gods gunstgenoten, de Heer die vromen goedt. Psalm 31, vers 19, na de belijdenis van ons geloof. Spreken een ieder in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden om de opening van het woord en het licht van de Heilige Geest. Ja, Heere, mag het waar zijn wat wij zongen eerder deze dienst. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel, in het huis dat gij u hebt gesticht. Dat die vreugde leeft in ons hart, dat wij hebben leren knielen, leren buigen voor u. Dat wij uw woning, ja uzelf en uw woord hartelijk hebben leren lief krijgen. Omdat u zelf die liefde in onze harten wilde planten. Omdat u ons eerst hebt lief gehad. Omdat u ons trok met koorden van liefde. Omdat u onze haat en onze duisternis wilde overwinnen door uw liefde en door het licht. Heere, leer ons bidden. Leer ons uw eer te zoeken, ook in deze dienst. Zodat het werkelijk eredienst is, dat wij u loven en prijzen met ons psalmgezang, met het lezen en luisteren naar uw woord en ook nu, als wij uw aangezicht zoeken. En Heere, u bent de God die heeft gezegd, wees heilig, want ik ben heilig. Ja, hoe zouden we dan tot u kunnen naderen, met ons eigen leven, met ons zondige bestaan, met ons bezoedelde hart, dat wij allen van nature hebben. Maar Heere, wij komen tot uw troon van genade, omdat wij weten dat u zondaren lief hebt, omdat wij weten dat u een genadig en vergevend God bent, en dat u bovendien de God bent die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. En zo is het uw hand, Heere, die ons hier bracht vanavond, in uw huis, rondom uw woord. Wat bent u goed dat u elke keer opnieuw een nieuw begin maakt met zondaren. En dat u elke keer opnieuw de stilte doorbreekt. En dat u elke keer opnieuw uw woord richt aan harten van zondaren. Heren, wij danken u daarvoor. Dat u met ons niet doet naar onze zonden. Dat u ons niet begeeft en niet verlaat. Dat u gedenkt aan uw verbond. Dat u gedenkt aan uw belofte en dat u uw belofte waarmaakt, omdat u de God bent die niet liegen kan. Heere, wij bidden u dat het vanavond licht mag zijn in de kerk, dat het licht mag zijn in onze harten. Wij bidden u eerbiedig, Heere, dat u met uw Heilige Geest uw hof doorwaait en dat u onze harten verlicht en dat u licht geeft op en onder de kansel. Dat u met uw geest ook het heerlijke evangelie laat doordringen en weerklank laat vinden in onze harten. Heere, leer ons u op uw woord te geloven. Neem ons maar ons ongeloof af. Geef ons zicht op u, de zaligmaker van zondaren, onze Heer Jezus Christus, in wiens naam wij tot u naderen. Hij die het heeft gezegd, niemand komt tot de Vader dan door mij, Heere. Wij schuilen achter hem en achter zijn bloed. En wij zoeken uw aangezicht in zijn naam, omdat wij weten en vertrouwen dat u een welbehagen in hem had, heeft en eeuwig zult hebben. Wij schuilen achter zijn bloed dat ons reinigt van alle zonden. En wij pleiten op zijn volbrachte werk van middelaar. Hij die de zaligmaker is van zondaren. En Heere, daarom kan het ook voor ons. Omdat u goddelozen rechtvaardigt. Omdat er voor u geen verloren en hopeloze gevallen bestaan. Omdat er niemand te diep gezonken of te diep gevallen is. Te ver weggevlucht van u. Of te ver afgedwaald. Om te worden gevonden door u. In uw zondaarsliefde. Heere, wij bidden u dat wij ongestoord ons mogen buigen over uw woord. En wij bidden u ook dat wij zullen buigen voor uw woord. Dat wij ons laten gezeggen. Heere, wij bidden u eerbiedig. Neemt u de leiding in deze dienst. Neemt u het woord, Heere. Wilt u spreken en leer ons luisteren. Leer ons geloven. En mogen wij zo dat woord koesteren als een schat. En bewaren in het hart. Er ons aan vastklampen. Onze hoop vestigen op u en uw belofte. Ja, Heere, zend uw licht en uw waarheid neder. Want daarom zijn we verlegen. We belijden u dat we niet zonder uw licht en niet zonder uw waarheid kunnen. En Heere, we belijden u ook dat wij niet zonder u kunnen en niet zonder u willen. Wil dan zo onder ons wonen. Onder ons werken met uw woord en uw geest. En willen ieder die een taak heeft ook geven wat nodig is. Geef de zaken in het hart en de woorden op de lippen. En geef ons allen ook uw woord in ons hart. Dat het doordringt en beklijft. En dat het vrucht mag dragen in ons aller leven van geloof en bekering. Wil ons zo horen, Heere God. Niet om iets in ons, maar om Jezus wil. Amen. Wij lezen in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En wij lezen dan in hoofdstuk 26. En daar lezen wij de verzen 1 tot en met 16. Matteüs 26 vanaf vers 1 tot en met 16. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. En het is geschied als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat hij tot zijn discipelen zei, gij weet dat na 2 dagen het Pascha is en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen vergaderden de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen des volks in de zaal van de hoge priester, die genaamd was Caiaphas. En beraadslaagden tezamen dat ze Jezus met listigheid vangen en doden zouden. Doch ze zeiden niet in het feest, opdat er geen oproer worden onder het volk. Als nu Jezus te Betanië was, ten huize van Simon de Melaatse, kwam tot hem een vrouw, hebbende een albasten fles met zeer kostelijke zalf, en goot ze uit op zijn hoofd, daar hij aan tafel zat. En zijn discipelen dat ziende, namen het zeer kwalijk, zeggende, waartoe dit verlies? Want deze zal van duur verkocht en de penningen de armen gegeven worden. Maar Jezus zulks verstaande, zei tot hen, waarom doet ge deze vrouw moeite aan? Want ze heeft een goed werk aan mij gewrocht. Want de armen hebt ge altijd met u, maar mij hebt ge niet altijd. Want als ze deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft ze het gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Voorwaar zeg ik u, alwaar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Toen ging een van de 12, genaamd Judas Iscariot, tot de overpriesters. Hij zei, wat wilt gij mij geven, en ik zal hem u overleveren? Ze hebben hem toegelegd 30 zilveren penningen. En van toen af zocht hij gelegenheid opdat hij hem overleveren mocht. Tot zover de lezing uit de schrift. En wij zullen stilstaan bij de zalving in Betanië, maar vooral bij de verdediging van de Heer Jezus, van deze vrouw. En dan vooral de versen 10 tot en met 13. De zalving in Betanië. Ik heb voor u namens het bestuur de volgende afkondigingen. Die betreffen in de eerste plaats de diensten van zondag 30 maart. In de morgendienst hoopt dominee M. Baan uit Veenendaal voor te gaan. En in de avonddienst dominee M.B. van der Akker uit Nieuwekerk aan de IJssel. De collecten vandaag zijn in de eerste collecte de algemene doeleinden. En de tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente. Woensdag 26 maart is er een koffiemoment voor de ouderen vanaf 10 uur. Voor alle genoemde data geldt, zo de Heer wil en wij leven. Laten wij voorafgaand aan de verkondiging zingen uit Psalm 18. En dan de voorzang en vers 15. Psalm 18, de voorzang en vers 15. gemeente van Christus. Het zou zomaar kunnen dat u in uw leven ooit wel eens een duur flesje parfum hebt laten vallen. Misschien wel op de badkamervloer en het spatte in stukken uit elkaar. En je betreurt het verlies. Maar ja, een ongeluk zit in een klein hoekje, nietwaar? Maar wat nu als zo'n duur flesje, en ik weet niet precies hoe duur, maar ik heb begrepen dat het heel duur kan zijn. Wat nu als iemand dat zomaar bewust uitgiet over een ander en dat flesje helemaal leeggiet in één keer, dan zou je dezelfde reactie als die van de discipelen kunnen hebben. Dit is een verspilling, je had hier wel een jaar mee kunnen doen, waarom in één keer alles aan die ene persoon? Ja, want gemeente, dat is wat wij zojuist lazen. Dat is wat wij als het ware voor ogen zien gebeuren. De Heer Jezus ligt aan tafel, heeft een eremaaltijd in de laatste week van zijn rondwandeling op aarde. En daar komt die vrouw die zeer kostelijke zalf uitgiet over zijn hoofd, over zijn lichaam, over zijn voeten. En het is blijkbaar zoveel dat ze zijn voeten moet afdrogen met haar haren, zoals we kunnen lezen in Marcus 14 en Johannes 12. Dat is wat hier gebeurt. En zo heel kort hiervoor heeft de Heer Jezus gezegd dat het bijna Pascha is. Gij weet dat na 2 dagen het Pascha is en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Pascha, die herinnering aan de uittocht in Egypte, die herinnering aan al die lammetjes die werden geslacht, de herinnering aan wat ze moesten doen in geloof en gehoorzaamheid, dat bloedstrijken aan de deurposten en de bovendorpel, omdat de Heere had beloofd, als ik het bloed zie, zo zal ik u voorbij gaan, in dat oordeel dat komen zal, onafwendbaar, zal ik u voorbij gaan, ik zal over uw huis heen springen, als ik het bloed zie. Zo het Pascha. Hier is het Lam van God. Al dicht bij Jeruzalem, in de laatste week, waar het steeds sneller als in een stroomversnelling zal gaan. Het Lam van God, het Pascha. Hij die het paaslam is. Hij zegt hier, voor de 4e keer... in het Bijbelboek Matthäus, dat zijn sterven aanstaande is. In hoofdstuk 16 kunnen wij lezen dat als Petrus die prachtige belijdenis mag doen, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, u bent de gezalfde, u bent de Zoon van de levende God, wij geloven dat u gekomen bent, dat u gezalfd bent. En dan lezen we in hoofdstuk 16 dat daar de Heer Jezus hen gaat tonen dat hij moet lijden en sterven. En dan komt dat opnieuw in hoofdstuk 17 en dan weer in hoofdstuk 20. En hier voor de 4e keer. Het is alsof de Heer het steeds verder ontvouwt, steeds meer openheid geeft wat hem te wachten staat, wat er gaat gebeuren daar 3 kilometer verderop. Jezus noemt zichzelf de Zoon des Mensen. En natuurlijk is hij de Zoon van God. Het is zo mooi zoals je dat aan het begin van het Markusevangelie kan lezen. Het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Maar hij noemt zichzelf hier niet de Zoon van God, de Koning der Koningen, de Eeuwige, de Alpha en de Omega. Nee, hij noemt zichzelf hier de Zoon des Mensen. Maar de discipelen die thuis waren in het Oude Testament hebben wel iets begrepen van de verwijzing naar Daniël 7, waar wij ook lezen over de Zoon des Mensen. Iemand als een mensenzoon, die komt op de wolken van de hemel. Aan hem zal alle eer en alle majesteit gegeven worden. Daar zal een kroning zijn. Alle volken, naties en tongen zullen hem eren. Ja, de Zoon des Mensen is de Koning der Koningen. En toch verwijst de Heer Jezus hier ook op zijn mens zijn, zijn vernedering, stapje voor stapje omlaag. Hier zien we dat het waar is wat wij lezen in Filippenzen 2, waar we lezen over hem die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof heeft geacht, goden even gelijk te zijn. maar hij heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in de gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde, tot de dood, ja, de dood des kruises. Hij vernietigde, hij ontledigde, hij vernederde zichzelf tot de allerlaagste plaats. Hij die een slaaf wilde zijn, hij die de man van smarten was, hij die mens was zoals jij, u en ik. Hij die honger heeft gekend, dorst, pijn, vermoeidheid, verleiding, maar zonder zonde. Zoals we zien, heeft de Heer Jezus al meerdere keren gesproken over wat er straks gaat gebeuren, daar vlakbij, in Jeruzalem. Het is nu heel dichtbij. En het valt zo op dat als we dit in de grondtekst zouden lezen, waar we lezen in vers 2, de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden, daar staat het in de grondtekst heel bijzonder. Want daar staat, is overgeleverd. Het is zo dichtbij dat de Heer Jezus het zelf noemt alsof het al gebeurd is. Zo dichtbij is het. Het staat voor de deur. Die stroomversnelling. Misschien, jongens en meisjes, heb je dat op vakantie wel eens gezien? Zo'n rivier die steeds sneller gaat stromen op weg naar die waterval. En op een bepaald moment is er geen ontkomen meer aan. Zo is het hier in deze laatste week in een stroomversnelling geraakt. De dingen zullen elkaar steeds sneller opvolgen. Hij zal overgeleverd worden. En hier in dit hoofdstuk zien we dat de pericopen elkaar als het ware heel snel opvolgen. Want we lezen al heel snel in dit hoofdstuk dat er een vergadering is. We lezen dat in vers 3. Het Sanhedrin is samengekomen. Gewoonlijk zou het Sanhedrin, dat bestond uit overpriesters, schriftgeleerden, ouderlingen, de machthebbers, de aanzienlijke mannen van die tijd, die kwamen gewoonlijk samen in de tempel. Maar nu niet. Nu komen ze in de zaal, in het huis, het paleis van de hoge priester. Op een plek waar ze gewoonlijk niet samenkwamen. Hier zien we al een staaltje van achterkamertjespolitiek. Want ze willen met listigheid hem vangen en doden. Dat is hun doel. En wat een contrast met wat we straks zullen lezen van deze vrouw. Die openlijk haar geloof, haar vertrouwen in Jezus Christus beleid zonder woorden door hem te zalven. We zeiden al, de laatste week voor het lijden en sterven van de Heer Jezus. Bethanië, dat ligt zo'n 3 kilometer ten oosten van Jeruzalem. Vlakbij is Gethsemane, vlakbij is de Olijfberg waar al die zaken zullen gebeuren straks. En daar zal ook, als hij Jeruzalem voor het eerst binnengaat, die palmzondag zijn, waar de mensen zullen roepen, Hosanna, gezegend is hij, die komt in de naam des Heren. Maar wat zal dat snel omslaan? Arrestatie, gerecht, lijden, sterven, het staat voor de deur. Maar hier is er nog een avond, een ogenblik van rust. Hier mag de Heer Jezus aanzitten, aanliggen bij deze eremaaltijd. Bij Simon de Melaatse lezen we. En natuurlijk was Simon niet meer Melaats, jongens en meisjes. Want als je Melaats was, was je verstoten van alle andere mensen. Kon je zeker niet met andere mensen aan tafel. Maar hij wordt hier de Melaatse genoemd. Omdat hij eens Melaats was en zeer waarschijnlijk door de Heer Jezus genezen is, en zo ook is ingewonnen door en voor zijn liefde, Simon. En dan komt daar opeens, we lezen dat in vers 7, daar gebeurt iets opmerkelijks. Want daar komt een vrouw, zegt Matthäus. En wij weten uit Johannes 12 dat dat Maria was, de zus van Martha en Lazarus. En zij komt en gaat de Heere zalven. Met zeer kostelijke zalf. Ontzettend duur, zou je zeggen. En nu moeten wij deze gebeurtenis, deze zalving, niet verwarren met wat wij kunnen lezen in Lucas 7. Waar de Heer Jezus ook aan zit bij een maaltijd van Simon de Farizeeër. Die niet vriendelijk was en ook geen eerbetoon gaf aan Jezus. En daar was de vrouw ook anders, want wat zegt deze Simon? Als hij een profeet was, zou hij wel weten wat en hoedanige vrouw het is die hem aanraakt, want ze is een zondares. En dan mag de Heer Jezus ook tegen deze vrouw zeggen, uw zonden zijn vergeven. Daar is Simon verontwaardigd. Nee, dat is een andere zalving. Dat is een andere gebeurtenis. Hier is er een moment van rust met vrienden, met volgelingen van Jezus Christus. En jongens en meisjes, wij zitten gewoonlijk aan tafel, om de tafel heen. Maar daar lag men aan tafel. Met de hoofden naar het midden, met de elleboog rustend en met de andere hand werd gegeten. Van de tafel die in het midden was. Zo kon je elkaar zien. Was er ontmoeting, want dat is een maaltijd. Dat is het ontmoeten van elkaar. Hier in deze kring, waar de Heer Jezus deel van uitmaakt, gebeurt iets bijzonders. Zo vlak voor zijn lijden en sterven. Wij lezen dat deze vrouw, waarvan we dus weten dat het Maria is, een albasten fles heeft. Albasten was een bijzonder materiaal van een prachtige gele kleur. Het werd gebruikt om zeer kostbare zaken zoals deze nardussalf te bewaren. En was ook verzegeld met een zegel. En wanneer je dat zegel verbrak, kon je door die dunne hals druppeltje voor druppeltje die zeer kostbare zalf uitgieten op iemands hoofd. Het was geparfumeerde olie die werd gebruikt voor rituele handelingen bij de eredienst. En wij lezen dus dat het zo kostbaar was dat het de waarde had van 300 penningen. 300 daglonen. Dus in die tijd een jaarsalaris. En het was niet gewoon om zulke dure olie te gebruiken om gasten te zalven, want wanneer er een gast werd gezalfd, werd daar gewone olie, waarschijnlijk olijfolie, voor gebruikt. Maar hier zien we voor onze ogen, zonder dat deze Maria iets zegt, een daad van geloof in de Heere Jezus Christus. Door hem te zalven, betuigt ze dat zij gelooft dat hij de gezalfde is, dat hij de Christus is die komen zou. En ze geeft ook hiermee aan dat ze hem lief heeft, dat ze hem eerbied betoont. Voor haar is niets te veel om haar liefde voor hem te uiten. En we zeiden al, ze lagen daar zo rondom die tafel. En zij komt van buiten die kring en staat achter de Heer Jezus. En ze heeft zich misschien wel uitgerekt om bij zijn hoofd te beginnen. Giet die zalf op zijn hoofd en dat druppelt naar beneden tot ook op zijn voeten. Want hier in vers 7 lezen we dat ze zijn hoofd zalft. Maar in vers 12 zegt de Heer Jezus dat ze zijn lichaam zalft. En Johannes 12 zegt dat ze zijn voeten zalft. Het was zoveel. Het was ongeveer een halve liter dat zijn hele lichaam werd gezalfd. Zij die aan de voeten van Jezus had gezeten, zijn woorden had ingedronken, was ingewonnen voor zijn liefde. Zij droogt nu zijn voeten nadat ze hem heeft gezalfd. En ze draait die fles om, ze laat niets over. Terwijl ze die zalf uitgiet op het lichaam van haar zaligmaker, is het alsof ze zonder woorden haar hart uitstort voor hem. Ik heb u lief. U bent niet alleen de zaligmaker, maar ook mijn zaligmaker. Ja, we lezen in Lucas 10 dat zij aan de voeten van Jezus zat. Dat hij daar kennelijk al in huis kwam. Dat Martha zo druk was met van alles en nog wat. Met goede dingen, met het bedienen. En als Martha dan zich richt tot de Heer Jezus en verontwaardigd is, dan zegt de Heer Jezus, Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen. Ze is ingewonnen voor die hartelijke keuze om naar mij te luisteren, mij te geloven, aan mijn voeten te zitten. En hier blijkt wat dat zitten aan de voeten van de Heer Jezus heeft uitgewerkt in haar hart en leven. Want ze gelooft niet alleen dat Hij de Christus is, maar ze gelooft ook wat de Heer Jezus eerder heeft gezegd. Dat Hij overgeleverd zal worden om gekruisigd te worden. Zij gelooft dat Jezus Christus het paaslam is dat zal lijden en sterven, plaatsvervangend voor zijn kerk en ook voor haar. En voordat Hij ter dood veroordeeld is, voordat Hij zal bloeden, voordat Hij zal lijden en sterven, brengt ze Hem al in gereedheid voor zijn begrafenis. En terwijl ze dat doet, gemeente, uit ze ook zonder woorden een schuldbelijdenis. Ik kan niet zonder een plaatsvervangend lam dat voor mij zal sterven. Ik kan niet zonder zijn bloed. Ik kan niet zonder hem die mijn plaats inneemt. Ik verdien het om te sterven, maar hij zal gaan doen wat hij heeft gezegd. Hij zal zijn leven geven als de goede herder die zijn leven geeft voor zijn schapen. Waar de discipelen hetzelfde hebben gehoord en misschien wel hebben gedacht dat het een metafoor was, een beeldspraak van de Heer Jezus, is het deze vrouw die die mannen voorgaat, die meer begrijpt van wat de Heer Jezus heeft gezegd. Hij zal lijden, hij zal sterven. En we zeiden al, het gaat in een stroomversnelling raken. En Maria heeft begrepen, heeft iets verstaan, dat het misschien de laatste gelegenheid zou zijn om hem te zalven, om hem aan te raken, om hem te zien. Ze zalft hem van tevoren. Ze brengt hem deze eer, omdat ze weet dat straks als hij wordt gearresteerd, als hij zal lijden en als hij zal worden gekruisigd, dan is hij voor haar onbereikbaar. Dan kan ze hem niet meer zalven. Zij anticipeert op zijn lijden, zijn dood en zijn begrafenis. Daar in Betanië. Ze zalft zijn hoofd, dat over enkele dagen zal bloeden vanwege die doornenkroon. Ze zalft zijn lichaam, dat over enkele dagen zal worden gegeeseld tot bloedens toe. Ze zalft zijn voeten, die binnenkort zullen worden doorboord door die spijkers als hij hangt aan het vloekhout. In die zin is deze zalving ook een balseming. Zonder woorden uit ze haar liefde, haar wederliefde voor Jezus, omdat hij haar hart heeft ingewonnen, omdat ze heeft leren zien, hij gaat zijn leven geven, hij gaat zijn bloed storten voor zondaren en ook voor mij. En daarom is er alleen maar onvervalste, pure, zuivere zalf, goed genoeg, geen namaak, niet vermengd en niet maar een paar druppeltjes, maar alles wat ze heeft, is voor hem. Het valt op dat Marcus, wanneer hij dit beschrijft in hoofdstuk 14, zegt dat ze die fles verbreekt. En zo'n flesje had een smalle hals, zodat je heel goed druppel voor druppel die kostbare zalf kon doseren. Maar ze verbreekt het, zodat ze het hele flesje kan leeggieten over haar zaligmaker. Aanbidding van Jezus kost haar alles. Ja, wat zal dat een heerlijke geur zijn geweest in dat huis. Die geur van nardus. Een geur van aanbidding. Zo is het hier. De dienende liefde. Ze beseft, dit is de laatste keer dat Jezus hier in dit huis is. Dit is de laatste keer dat er een eremaaltijd is voor hem. En nu is het de tijd. Dit is het allerbeste moment. Ze geeft wat ze heeft. Ze houdt niets achter. En dan zegt de Heer Jezus later ook, ze heeft gedaan wat ze kon. Haar liefde is volkomen. Met die kruik giet ze haar hele hart uit. Zichzelf. Ze geeft zichzelf. En is dat niet een trek naar het geestelijk leven? Dat wanneer wij zijn ingewonnen voor de liefde van Christus, Dat ook niets meer te veel is. Dat wij ook ons leven, ons hart, ons bezit zouden willen geven aan Hem. Of is een klein beetje goed genoeg? Of is een deel van onze tijd op zondag voor Hem en zijn dienst en de rest is voor mijn carrière, voor mijn bezit, voor mijn reputatie of wat dan ook. Niet bij deze Maria. Het is alles, maar dan ook alles voor Hem in deze liefdedaad, een daad van haar hart. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Deze Maria zalft de zaligmaker, omdat ze erkent en gelooft dat Hij de Christus is. Ja, de Heer Jezus zegt, als Hij het voor haar opneemt, dat ze een goed werk heeft gedaan. Dat goede werk is niet een verdienste. Het is niet dat ze iets bijdraagt aan haar zaligheid, maar het is een goed werk, omdat ze in geloof belijdt. Hij is de Christus. Ze erkent Hem in zijn zalving. Ze erkent Hem als de borg en zaligmaker zonder wie ze niet meer kan en niet meer wil. Christus en Christus alleen. En terwijl die geur nog hangt in het huis, die liefdegeur moet elk tot liefde nopen, nietwaar? Dat zou je denken. Maar het slaat al snel om. Wat valt dat tegen? Waar die heerlijke geur nog hangt in het huis, komt daar de kwade damp van miskenning, misprijzing, afkeuring, de zure gezichten van de discipelen. Want ze zijn verontwaardigd. Wij lezen dat in vers 8. Ze namen het zeer kwalijk, zichtbaar, hoorbaar, en ze worden aangevoerd door Judas. Zoals we kunnen lezen in Johannes 12. Waarvan Johannes zal schrijven dat hij helemaal niet zorgen had om de armen, maar dat hij een dief was. En zo kunnen we ons voorstellen dat er openlijke, hoorbare, zichtbare afkeuring is. Misschien wel intimiderend voor deze ene vrouw tegenover al die zure, afkeurende blikken. Het is een verspilling. Het is een verlies, een verliespost, een verkwisting. Wat een miskenning. En we zeiden al, het was ongeveer een jaarsalaris. En dat wordt ook opgevoerd als excuus voor hun verontwaardiging dat ze het een verkwisting vinden. Alsof Maria dat niet wist, dat dit flesje zoveel waard was. Want wij lezen in Johannes 12 dat de Heer Jezus zegt, ze heeft dit bewaard tegen de dag van mijn begrafenis. Ze wist hoe kostbaar het was en ze heeft het bewaard tot het juiste moment, zo vlak voor zijn lijden en sterven. Ja, wat een oppositie. En natuurlijk hebben de discipelen daarmee gebrek aan liefde voor deze discipelin, deze volgelingen van Jezus, laten blijken. Of zouden ze zich een beetje beschaamd hebben gevoeld? Zouden ze toch hebben gezien dat deze vrouw iets heeft, iets doet, alles geeft, waar zij iets achterhouden, waar zij misschien toch halfhartig zijn? Zouden ze zich hebben geschaamd? Maar wat nog erger is, gemeente, hiermee uitte ze gebrek aan eerbied voor hun meester. Ze hadden op zijn reactie moeten letten. Hij liet het zich wel gevallen. Hij liet dit gebeuren. Ja, die oppositie, die begint bij Judas, die hield van geld en zich niet zorgen maakte over de armen. Waar Maria hen met de Heer Jezus waarschijnlijk vaak had verwelkomd in haar huis, vriendelijkheid en zorg had betoond, krijgt ze hier stank voor dank. Harde, kritische, afkeurende blikken en woorden. Maar dan, in deze hele geschiedenis zegt ze niets. Is het de zaligmaker die het voor zijn kerk opneemt? Hij neemt het voor haar op. Hij neemt het woord. Want hij verstaat wat er gebeurt en zegt, waarom doet ge deze vrouw moeite aan? Waarom val je haar lastig? Want ze heeft een goed werk aan mij gewerkt. Jullie vinden haar te licht. Jullie hebben haar gewogen. Maar ik versta zonder woorden wat er in haar hart leeft en wat ze zojuist heeft beleden, wat ze zojuist heeft gedaan. Hij is haar voorspraak. En zij zegt niets. Voor haar is het genoeg om die eerbiedige heilige stilte te laten. Ze heeft een goed werk gedaan. Terwijl de discipelen dat een slechte zaak vonden. En bedenk dat dit ook heeft bijgedragen aan het lijden van de Heer Jezus. Waar die discipelen hem miskennen. En wat hij goed noemt, kwaad en een verspilling en verlies noemen. Ja, dit goede werk was geen vrucht van haarzelf. Maar een vrucht van genade. En gemeente, tegelijkertijd is dat ook weer een spiegel voor jou en voor u en voor mij. Wat hebben wij over voor de Heere? Is het ons dagelijks gebed? Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Of is het toch maar mondjesmaat wat wij over hebben voor de Heere? Omdat Hij niet alles en alles voor ons is. Is het dienen van de Heere in mijn leven een sluitpost? Of staat de Heere bovenaan? De Heer Jezus zegt, de armen hebt u altijd met u. Maar mij hebt u niet altijd. En dat betekent niet dat hij armen links laat liggen. Want in het hoofdstuk hiervoor heeft hij ook de armen genoemd. Waar hij het ook noemt in de versen 35 en 36. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt. En gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest. En gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis. En gij bent tot mij gekomen. Maar wat hij bedoelt. Is dat de urgentie. Wat er straks gaat gebeuren. Maria brengt tot deze liefdedaad. En dat die armen er altijd zullen zijn. Dat dit het moment is. Om openlijk te belijden. Dat je hem lief hebt. En hem alleen. Boven alles. Om wie hij is. En om wat hij doet. Hij die de zaligmaker is, haar zaligmaker. Ze deed wat ze kon, uit liefde, uit dankbaarheid, om hem te eren, om te belijden dat ze niet zonder hem kan, om te belijden dat ze doodschuldig staat en dat ze alleen maar achter zijn bloed veilig is, om haar geloof in hem woorden te geven. Zo zalft ze hem al voor zijn begrafenis, voordat hij gearresteerd zal worden. En de Heere heeft het begrepen met het oog op mijn begrafenis. Ter voorbereiding op mijn begrafenis. En dan zegt de Heere dat wat zij doet de eeuwen door zal worden herinnerd. Want wij lezen in vers 13, voorwaar zeg ik u, alwaar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Dit evangelie, namelijk het kruisevangelie, dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is, dat Hij de enige weg is tot behoud en dat Hij zijn leven gaf, dat Hij zijn bloed stortte. Dit evangelie, plaatsvervangend, verzoening door voldoening. Ik voor u, dat Gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dit evangelie, en ja, tot haar gedachtenis. Maar waar ligt de nadruk op? Er zal gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Haar belijdenis zonder woorden. Haar uiting van liefde voor deze zalig maken. Omdat ze niet meer zonder hem kan. En zo ook in 2025. Ook in Haastrecht. Wordt dit evangelie gepredikt. Wordt tot haar gedachtenis gesproken. Om wat zij gedaan heeft, opdat jij, opdat u haar zou volgen, haar liefde voor de Heere ook zou belijden, misschien gemeente wel zonder woorden. Misschien heb je geen woorden om je liefde voor de Heere kenbaar te maken. Maar dat je hem toch zo hartelijk lief hebt. Omdat hij jou, omdat hij u eerst heeft lief gehad. Dat je de Heere als je heiland en je zaligmaker wil eren. Gedachtenis. Zo wordt deze vrouw herinnerd waar er de eeuwen door steenrijke mensen zijn geweest. Veel rijker dan deze Maria. En hun naam is vergeten. Hun roem is vergaan. Maar deze Maria wordt herinnerd om wat ze heeft gedaan, om wat ze heeft beleden. En gemeente, zo kan het zijn dat de boze jou en u influistert. Dat jouw toewijding er helemaal niet toe doet. Dat niemand het ziet, maar de Heere ziet het. En de Heere neemt het op voor zijn kerk. Wat een contrast. Als wij verder lezen, en natuurlijk heb ik dat met opzet gedaan. Dat we nog verder lezen in de versen 14, 15 en 16. Een groter contrast is toch niet mogelijk. Waar er eerst nog door deze liefdezalving, deze liefdebetuiging van Maria, een druppel liefde is gekomen in die bittere kelk van zijn lijden, is blijkbaar wat Maria doet, de druppel die de emmer doet overlopen van teleurstelling en haat bij Judas. Want hij gaat erop uit en hij gaat tot de overpriesters die in het verborgene aan het beraadslagen zijn hoe ze met list, hoe ze sluw de Heere kunnen vangen. Om hem te doden. En ze krijgen het als het ware op een presenteerblaadje van heel onverwachte hoek. Van een van de volgelingen van Jezus. Die dan gaat zeggen, wat wilt u mij geven? En ik zal hem u overleveren. Wat een contrast. En gemeente, dan zien we dat ze een prijs overeenkomen. 30 zilveren penningen. Waarvan wij lezen al in Exodus 21, dat als een os een slaaf van iemand had doodgedrukt, per ongeluk had gedood, dan moest dat worden goedgemaakt met 30 zilverlingen. Dus hier wordt de zaligmaker van de zondaren verkocht, overgeleverd, verhandeld voor de prijs van een dode slaaf. Meer was hij blijkbaar niet waard. Als we dan zo die Maria tegenover Judas zien, dan zien we het contrast als het ware voor ons. Het gaat Maria om Jezus, maar het gaat Judas om geld. Waar Maria met haar uiting als het ware zegt, wat kan ik u geven, wat u maar wilt, ik zal het u geven. Daar zegt Judas, wat kunt u mij geven, wat wilt u mij geven. Waar Maria, terwijl ze die 300 penningen dure zalf uitgiet over Jezus, toch in haar hart onuitsprekelijk rijk is, is deze Judas, die uit is op geld, in zijn hart zo onuitsprekelijk arm. Waar Maria gelegenheid zocht om haar zaligmaker te eren met het zalven van zijn hoofd, zijn lichaam en zijn voeten, zocht Judas gelegenheid om hem over te leveren. Waar Maria wordt getrokken naar Jezus toe, verwijdert Judas zich van Jezus. Waar Maria zijn voeten droogt met zijn haren, zal Judas hem verraden met een kus. Maria gelooft dat Jezus zal sterven, maar Judas is mede de oorzaak dat hij zal sterven. Maria ziet en ontvangt in hem het leven. En Judas berooft zichzelf van het leven. Zij offert gewillig en vol liefde voor hem. En hij levert zijn meester over voor de prijs van een slaaf. Omdat hij houdt van geld. Hij had geen gebrek aan geld. Maar hij had liefde voor geld. En dat was de wortel en is de wortel van alle kwaad. Hij zocht gelegenheid, lezen we. Dus hij had nog tijd om zich te bekeren. Om zich te wenden naar de Heere. Maar hij bleef liever trouw aan zijn verradersbelofte dan dat hij trouw bleef aan zijn meester. Hij verkocht niet alleen zijn meester, maar hij verkocht ook zichzelf. Ja, dat lijden en sterven. Zomaar in deze 16 versen komen meerdere mensen aan het woord. Jezus weet wat hem te wachten staat en zegt het. En het Sanhedrin beraamt het. En Maria gelooft het. En het wordt veroorzaakt door Judas. Jezus gaat zijn bloed storten. Waar het Sanhedrin uit is op zijn bloed. En is het Maria die schuilt achter het bloed van haar zaligmaker. En Judas maakt zich schuldig aan dat bloed. Jezus gaat zijn leven geven. En het Sanhedrin wil zijn dood. Maria zalft hem voor zijn sterven. En Judas berooft zich van het leven. Gemeente, als we nou zo die verschillende mensen om de Heer Jezus hier in deze 16 versen zo de revue laten passeren, dan zou ik jou en dan zou ik u wat willen vragen. Op wie zou je willen lijken? Ja, zeg je, maar dat is een makkelijke vraag. Natuurlijk wil ik lijken op Maria. Natuurlijk wil ik de Heer dienen en alles wat ik heb schenken aan hem, offeren aan hem. Wil ik hem mijn eer betonen, mijn liefde kenbaar maken. Misschien wel zonder woorden. Maar dan heb ik nog een vraag. En die vraag geldt mij net zo goed. Op wie lijken wij? Lijken wij echt op deze Maria? Leeft die liefde voor Jezus ook in ons hart? Want gemeente, laten wij ons maar niet te zeer verheffen boven dat Sanhedrin. Want als we nu eens eerlijk zijn, verlangen wij ook niet naar macht en invloed, naar volgelingen? Vertrouwen wij soms niet toch graag op onze eigen gerechtigheid, op iets wat wij produceren, wat wij doen, treetje voor treetje, hoger op de ladder? En als we zojuist zeiden dat we zo graag lijken op Maria, beseffen wij dat het volgen van Jezus je alles kan kosten? Er zijn in de wereld mensen die dat aan den lijve ondervinden. Het volgen van Jezus kost je alles. En ja, die discipelen, nou, daar willen we nu ook niet op lijken, nietwaar? Maar zie ik bij mezelf ook niet zomaar opeens die morele verhevenheid, die verontwaardiging om wat een ander doet? En ben ik niet soms toch opeens vervuld van schuld als ik zie wat een ander over heeft voor de zaligmaker van zondaren, uit dankbaarheid, uit liefde? En ja, Judas, nou, daar wil niemand mee vereenzelvigd worden. Maar die liefde voor geld kan zomaar opkomen in ons leven en ons hart, ons verteren. Het geld had hem te pakken en dat kan ook in deze tijd van materialisme ook zomaar ons te pakken hebben. Als we dan heel eerlijk zijn, dan zien we misschien zomaar iets van Judas in ons eigen hart. Gemeente, laten we ons maar niet verheffen. En ja, hij pleegde verraad, hij verloochende Jezus. Maar als wij nu leven alsof wij niet zijn eigendom zijn. Alsof wij nu leven alsof we niet zijn gekocht met zijn dierbaar bloed. En niet zijn gereinigd van al onze zonden. Plegen we dan ook niet een verloochening van hem en verraad aan hem? Ja, laten we ons maar niet verheffen. Maar laten we vooral worden aangespoord om Maria te volgen, ons hart uit te storten voor hem. Hij is het zo waard, gemeente. Onze liefde, ons hart, ons bezit, onze tijd. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. En wat schieten we daarin tekort? Christus verdient ons alles. Ons hart, onze aanbidding, onze toewijding. Ja, hier zien we het voorbeeld van Maria. Het werd daar in het hele huis opgemerkt. Het was die zoete geur die de mensen overtuigde. En gemeente, zo hoop ik dat het bij jou en bij u ook zo is. Dat je leven is als een zoete geur tot eer van God. Wat ze vroeger zo mooi zeiden is dat mensen die dicht bij de Here leven, die deze zaligmaker van harte kennen en liefhebben, de geur van Christus verspreiden, het aroma van hem, een leesbare brief zijn, dat ze zelf die geur verspreiden uit liefde voor hem, maar ook voor de naaste. En dat je dan gunnend wordt, dat wat jij ontvangen hebt door genade je zo graag aan een ander zou gunnen. Dat je een ander heilig jaloers maakt. Zo de gedachtenis van deze Maria. En dat zo dit evangelie meegedragen wordt in ons hart. En dat wij in ons leven iets kennen van hetgeen zij gedaan heeft. Uit liefde en uit erkenning. Voor de zaligmaker van zondaren. Is hij jou en uw zaligmaker? Amen. laten wij gaan zingen uit Psalm 56. De versen 4 en 5. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen uwe fles vergaard. En ook vers 5 van Psalm 56. Laten we danken en bidden. Ja, Heere, u bent de God die bijstand biedt en het onheil afwendt. Omdat u dat bij uw eigen zoon niet deed. Omdat hij tot u riep, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En dat u hem overliet daar op Golgotha, aan het kruis, in de duisternis. Opdat eenmaal uit zijn mond zou klinken, het is volbracht. Heere, we zeggen uw grote naam dank, dat het is volbracht. En dat u in gunst en niet in wraak uw lust hebt. En dat de hitte van uw gramschap is geblust. Dat wat in deze geschiedenis die we met elkaar lazen nog aanstaande was, voor de deur stond, achter ons ligt. En dat het offer is gebracht door het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Heren, wij danken u voor dit woord. Wij danken u dat wij ook deze geschiedenis uit uw woord mogen kennen. En wij bidden u eerbiedig, Heren, mogen wij iets van deze vrouw, van deze Maria, herkennen in ons hart, in ons leven. Dat u ons inwon voor uw liefdedienst. Dat u gaf dat wij niet meer halfhartig of dubbelhartig, maar met ons hele hart uw liefde beantwoorden. En dat het voor ons niet meer te veel is in het dienen van u. Uit dankbaarheid. Dat wij u net als Maria zullen erkennen als de zaligmaker van zondaren, de Christus. Mijn zaligmaker, Heere, geef toch dat dat ook voor ons geldt. En als wij daar zo in worden bestreden en aangevochten, wil ons dan maar aansporen. En wil geven dat wij ook, net als deze vrouw, het zonder woorden, misschien met zuchten, u bekend maken. Heere, we danken u dat wij in rust en vrede samenkwamen rondom uw geopende woord. En dat wij zomaar naar binnen konden. En dat er hier niet wordt gecontroleerd bij de deur. En niet wordt geregistreerd wie er komt en wie er gaat. En wat er wordt gezegd, maar dat wij dit in vrijheid mogen doen. Wat een contrast, Heere, met broeders en zusters over de hele wereld. Die aan den lijve ondervinden wat het betekent om u te volgen, zichzelf te verloochenen, het kruis op te nemen en achter u aan te komen. Heere, zo bidden wij u voor die broeders en zusters. Lord God, we pray thee for our brother from Pakistan, that thou would uphold him, that thou would preserve and protect him, that thou would keep him and give him hope and trust in thee and thee alone. Bless him, his family, his church, and his labors to thy glory, the upbuilding of thy kingdom. Lord, we pray that thou would tear down the strongholds of Satan and that he may dwell, our brother, and all our brothers and sisters in Pakistan, in the shelter of the Most High, and will abide in the shadow of the Almighty, that thou will be their refuge and their fortress, the God in whom they trust. Heere, wij bidden u dat u ons zegent, de rest van deze dag, de rest van de week die we begonnen zijn, wil met ons gaan en wil met ons zijn. Wij brengen ook voor u het verdriet en het lijden, de rouw en de vragen die er zijn in ons leven. Als er onder ons zijn die zo worden getroffen en hier zitten gebutst en gekwetst met wonden en littekens, Heere God, ontferm u over ons en geef kracht, geef troost. En Heere, we bidden u ook voor hen die leven met een gemis, die keer op keer dat gemis zo pijnlijk ervaren. De lege plek naast ons in de kerkbank. De lege plek naast ons in huis. Heere, wil troosten. U bent toch de God die weduwen en weduwen staan en wezen staande houdt. En Heere, dat gemis kan er ook zijn. Als we denken aan ongeboren leven dat nooit het daglicht, het levenslicht mocht zien. Maar al in de moederschoot stierf. En dat die pijn ook wordt rondgedragen en gevoeld keer op keer. En dat er ook kunnen zijn die het gemis van de kinderzegen zo pijnlijk ervaren, keer op keer. En ook geen antwoorden hebben op de vragen. En ook niet weten waarom u deze weg, deze moeilijke weg gaat. Bewaar ons voor opstand, Heren. Geef dat we het met u eens zijn. Geef dat wij zo volhardend en met geduld onze weg gaan. Ja, en Heren, als we daaraan denken, dan klaagt het aan tot in de hemel dat er zoveel abortussen steeds meer in ons land worden gepleegd. En dat ook het leven aan het einde niet meer veilig is en steeds meer mensen kiezen voor een geregistreerde dood. Heren, ontferm u over ons land, over ons volk. Ontferm u over onze kerken. En als we dat in meervoud zeggen, dan belijden we u de schuld die wij daaraan hebben. Aan de verbrokkeling, de verdeeldheid, de haat en de nijd, de verwijdering en de afstand. En we zien uit, Heren, naar die dag dat uw kerk werkelijk één zal zijn. Dat uw kerk zonder vlek en zonder rimpel zal zijn. Juichend rondom uw troon. Wij bidden nu voor onze herder en leraar. Voor wie het zwaar is op sommige momenten om zijn arbeid te doen. Geef hem kracht, Heren. Geef hem bij voortduur de blijmoedigheid, de vreugde om zijn arbeid te doen in ons midden. Tot het moment dat hij dat werk moet neerleggen, wat hem zo zwaar valt. Maar ook in deze weg, Heren, bewaar ons voor opstand. Geef dat we het ook in die weg met u eens zullen zijn. Dat bidden we in het bijzonder voor dominee Liefding en zijn vrouw. Wil zijn met een ieder die een taak heeft in de gemeente. En mogen wij ervan doordrongen zijn dat niemand zonder taak is, dat wij alle zullen bidden voor de gemeente, voor vrucht op de verkondiging, de groei, geestelijke groei in de gemeente. En dat ook de jongeren en de kinderen tot de kleinste aan toe u mogen vrezen, u mogen kennen en lief hebben. Heere, gedenk uw verbond. U kunt en u wilt toch niet van uw woord af, dat u van geslacht tot geslacht werkt en doorgaat met uw werk. Zo pleiten we, Heere, op uw trouw en op uw belofte. Wil zo zijn met mensen die leven op gevaarlijke plaatsen vanwege natuurgeweld, oorlog, honger of vervolging. We bidden om vrede voor Jeruzalem. We bidden ook om vrede in de Gazastrook, de landen daaromheen. We bidden u dat u de oorlogen doet ophouden, de speer in stukken slaat en de boog verbreekt. U, Heere, regeert. Het loopt u niet uit de hand. Ontferm u. En wat worden wij er keer op keer aan herinnerd? Dat wij buiten het paradijs leven. Door de val van de mensheid. De opstand tegen u. En wat is het groot en wat is het heerlijk dat u toch elke keer opnieuw met zulke zondaren een nieuw begin maakt. En wat zien wij uit naar de vervulling van uw belofte die u gaf. Ziet, ik maak alle dingen nieuw. Ja, Heere, kom, Maranatha. Kom haastiglijk. Aanvaard onze dank en hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen ten slotte Psalm 133. Alle drie de versen. Psalm 133 in het geheel. De Heere zegene ons en behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede. Amen.
Popular.